Geliefde gemeente, Advent komt van Latijn, betekent komende. En omdat het gaat over de komende, gaat het ook over verwachten. En dat is in het gewone leven ook vaak zo, als er gezegd wordt, nou, er komt visite. En zeker als dat visite is die niet zo vaak komt, dan kun je daarnaar uitzien. Ik herinner me heel goed, toen wij een jaar of 10 waren of zo, met de verjaardag van mijn vader, van mijn moeder. Dan zou de familie komen, ooms en tantes, en we woonden er niet pal naast. Er was ook geen auto, dus je zag ze, nou, we zagen ze op zich wel regelmatig, maar niet in elk geval allemaal samen. Dus dan wist je, ze komen straks, en dan stonden we op straat. Om 7:30 of zo ging je dan naar buiten, al wist je wel, ze zijn er nog niet. Maar je stond er buiten en je dacht, komen ze al. En elke auto die er aankwam in de verte, was je blij mee. En straks komen ze, straks zit de kamer vol met ooms en tantes. Het komen, dat geeft dus verwachting. En zo is die adventstijd een tijd die spreekt over de komst. Een tijd waarin het gaat over het verwachten. De komende, wie is dat? Denk dat de kinderen dat wel weten. Het gaat niet om familie, het gaat niet om gewone mensen, maar het gaat hier om het verwachten van Christus. Christus komt. Christus is degene van wie beloofd is. Hij komt. Heeft Jesaja geprofeteerd. En David en een heleboel anderen. Hij komt. Dus de kerk van het Oude Testament die verwachtte dat de Heer Jezus zou komen op aarde. Dat is gebeurd. Dan zou je zeggen, waarom nog Advent? Nou, omdat de Heer Jezus nog steeds komt. Hij komt ook nu. Hij komt in het hart. En als het goed is, verwacht je hem. Is er een verlangen ontstaan in je hart? Dat de Heere komt en dat de Heere spreekt tot je hart. En dat de Heere woont in je hart. En dat de Heere bij je blijft. En dat de Heere dichterbij komt. Verwachten. Omdat de Heere naar je ziel komt. Omdat je dat zo nodig hebt. Maar er is nog een verwachten. De Heere komt nog een keer. De Heere kwam in Bethlehem. De Heere komt tot zondaren. En de Heere komt terug. Dat is de laatste komst van de Heere Jezus. En dat vraagt ook om verwachting. Dat zijn de allerlaatste woorden van onze geloofsbelijdenis. De Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar het gaat over de belofte van de komst van de Heere Jezus. Dat eindigt hiermee. En daarom verwachten wij die grote dag. Met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte van God in Christus. Een groot verlangen. En een sterke verwachting. En een vaste zekerheid. Hij zal komen. Net zo zeker als dat het is dat hij gekomen is. En dat weten we allemaal. Hij is gekomen. Ook al waren er vast wel mensen die dachten, nou misschien komt hij wel nooit meer. Abraham heeft al verwacht dat hij kwam. En hoe lang is het wel geleden dat Abraham beleefde? En nog steeds is hij niet gekomen. Er zullen vast mensen geweest zijn die dachten, nou, die belofte van God, dat de Messias zou komen, daar komt niks meer van terecht. Maar we weten, er kwam wel wat van terecht. Hij is gekomen. En net zo zeker als dat het is dat Jezus in Bethlehem kwam, zo zeker is het dat hij terugkomt op de wolken des hemels. En daar gaat het dan over in Jesaja 60. We staan nu stil bij de versen 19 en 20 van Jesaja 60. Daar staat het volgende. De zon zal u niet meer wezen tot het licht des daags. En tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. En de dagen van uw treuring zullen een einde nemen. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord boven de preek staat. Uitzien naar het volle licht. Drie gedachten. De lichtbron. De lichtglans. En het lichteffect. Uitzien naar het volle licht. De lichtbron. Vers 19 staat, de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. Er ligt glans. Onder andere hierom, uw God tot uw sierlijkheid. En het ligt effect. De dagen uw treuring zullen een einde nemen. Als eerste staan we stil bij de lichtbron. Vanmorgen zongen we het. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder, helderder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. Dus daar in Psalm 36 wordt het licht van God vergeleken met het licht van de zon. De zon is hier op aarde het helderste dat we kennen. En je kunt best wel eens een lamp hebben, als je daar dichtbij staat, dat je daar nog meer door verblind wordt dan door de zon. Maar als je dan op een stukje afstand staat, nou dan is elke lamp veel flauwer dan het licht van de zon. Niks kan de zon vervangen. Als je richting de Noordpool woont, dan is het in december donker en dan blijft het donker. Want er is geen zon. De zon is hier op aarde verreweg het helderste licht dat we kennen. En we hebben die zon allemaal zo hard nodig. In landen boven de Poolcirkel. Daar komt veel depressie voor. Veel alcoholverslaving. Het is een moeilijk leven. Als er in de winter weken, soms maanden zijn waarin er geen zon is. We hebben de zon hard nodig. Zonder zon geen leven. En toch staat er nu hier. Straks is er geen zon meer. Dat hebben we ook gelezen in Openbaring 21. Daar staan dezelfde dingen. Dat daar geen zon meer zal zijn. En dat is daar geen dreigement. Het is niet iets waar je zegt, nou dat moet vreselijk zijn als de zon weg is. Dat is het wel als er niks anders is. Als de zon weggaat en er komt niks voor in de plek, ja, dan heb je geen leven. Als nooit meer de zon terug zou komen, dat zou niet te leven zijn. Maar waar het hier over gaat, dat is veel heerlijker. Er is iets anders voor in de plaats. Daar is geen zon meer, maar die is niet meer nodig. Want er staat, de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. Over welke tijd gaat het daar? Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Dat gaat over de eeuwige heerlijkheid. Over het eeuwige leven. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar Openbaring 21 over spreekt. Want die woorden die we hier lezen, ik noem het al, die komen bijna letterlijk terug in Openbaring 21. Openbaring 21 begint hiermee. Ik zag van de hemel neerdalen het nieuwe Jeruzalem. Neerdalen op de aarde. Het nieuwe Jeruzalem. Ook op veel andere manieren kun je hoofdstuk 21 van Openbaring vergelijken met hoofdstuk 60. Allerlei zaken komen er terug. Bijvoorbeeld wat we hier lezen in vers 11. Uw poorten zullen steeds openstaan. Die poorten zullen nooit meer sluiten. Ook dat lezen we terug in Openbaring 60. Dus je ziet heel veel parallellen. Ja, dus wat er in Openbaring 21 staat, dat is hetzelfde als we hier lezen. Het nieuwe Jeruzalem neerdaalde van God uit de hemel op aarde. Wat gebeurt er dan? Dan zijn hemel en aarde bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat u wel eens de vraag gehad hebt. Straks na het sterven. Waar komen Gods kinderen dan? Na de wederkomst. Waar zijn dan Gods kinderen? Nou, je kunt zeggen, na het sterven, dan gaat de ziel naar de hemel. Maar na de wederkomst van de Heer Jezus, dan gaat hij naar de aarde. Dan gaat de mens naar de aarde. Niet naar de hemel, jawel, ook naar de hemel. Want dat is samen. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan is deze aarde de plaats waar ook de hemel is. hemel en aarde in één. Dat is wat Openbaring 21 ons vertelt. Het nieuwe Jeruzalem kwam van de hemel en daalde op de aarde. Dan is de hemel op aarde. Dus dan is het niet zo dat een deel, dat zeggen Jehova's getuigen, een deel van de mensen, die is dan in de hemel. En de rest van de mensen moet het dan op aarde doen. Nee, dat is één. Tot de wederkomst van de Heer Jezus. Dan neemt Christus de zielen bij zich en dan rusten zij in hem. De ziel, het lichaam, rust dan in het graf. Maar de ziel rust aan het hart van Christus, in de hemel. Maar straks, dan zal deze aarde bedekt zijn met de heerlijkheid van de Heer. Dan is hier de hemel. Dus het verschil tussen hemel en aarde valt dan weg. En waarom is het dan hier de hemel? Omdat alles dus vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heer. De hemel is daar waar Hij is. Nu is de aarde niet vol van Hem. Nu lijkt de aarde soms wel op de hel. Sommige plekken natuurlijk nog veel sterker. Denk aan Auschwitz. Of aan een rockfestival. Er zijn er allerlei plaatsen op deze aarde die meer op de hel lijken dan de rest. Maar overal op deze wereld, er zijn dingen die aan de hel doen denken. Want mensen liefhebbers zijn van zichzelf. Want een moord is een doodslag en nood, duisternis. Maar de aarde is de hel niet. De Heer houdt de aarde vast. En er zijn soms plaatsen op de aarde die lijken een beetje op de hemel. Daar geeft de Heer ook het avondmaal voor. Maar het is de hemel niet. Er is vreugde en genade en liefde. Maar er is ook nood en zonde en duisternis. Hier op aarde loopt het nog door elkaar. Maar straks, wie de leugen lief heeft, dat eindigt Openbaring 21 mee. Die zal voor eeuw van God gescheiden zijn. Niets meer van zijn liefde kunnen meemaken. Maar aan de andere kant, wie hem lief heeft gekregen, die zal nooit meer iets van duisternis merken. Maar die zal een eeuwig licht ontvangen, eeuwige vreugde in hem. Dat is de hemel. En dat wordt dan in Openbaring 21 vergeleken met Jeruzalem. Dat stelt ons dan gelijk voor de vraag die ik vanmorgen alleen maar even aangestipt heb. Wat is Jeruzalem eigenlijk in dit hoofdstuk? Want dat het over Jeruzalem gaat, dat is duidelijk. Vers 14. Ze zullen u noemen de stad van de Heere, het Sion van de heilige Israëls. Dus Jesaja die profeteert hier over Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van God waar de tempel was. Jeruzalem, de belangrijkste stad van de wereld zou je kunnen zeggen. De heerlijkste stad, want daar heeft God gezegd, hier wil ik wonen. Hier zal ik mijn heerlijkheid tonen. Hier zal ik mijn genade uitdelen. Maar die stad Jeruzalem, die kwam in duisternis. De tempel verwoest, de muren verwoest. De offers voorbij. De ark weg. Wat een bittere ellende. Daar zingen de klaagliederen bijvoorbeeld van. En sommige psalmen. Maar dan zegt de Heer, zo blijft het niet. Die stad Jeruzalem, daar zal ik mijn heerlijkheid tonen. Dat gold voor het aardse Jeruzalem. De wijzen uit het oosten hebben er iets van begrepen. Maar dat was een heel klein beetje. Later met Pinksteren was het iets meer. Toen kwamen er 3000 mensen tot bekering in Jeruzalem. Van Jeruzalem ging de zegen uit. Maar daarna werd die stad weer verwoest. Inmiddels is Jeruzalem weer een grote stad. En er zijn allerlei mensen die naar Jeruzalem gaan. Maar gaat er nou zoveel heerlijkheid van Jeruzalem uit? Geestelijk is Jeruzalem best wel een duistere plaats. Het overgrote deel van de Joden ontkent Jezus. De kostbaarste plaats van Jeruzalem, weet u wat het is? Moet je goed over nadenken. De kostbaarste plaats van Jeruzalem is de klaagmuur. Dat zegt veel, hè? Dus wat het meest spreekt. Waar Joden het zuinigst op zijn. Ja, het ene deel wordt bezet door een moskee. En een klein stukje van die tempel is een klaagmuur. Jeruzalem is helemaal geen stad van licht. Dan geloof ik dat de Heere in Jeruzalem nog meer zal doen. Zoals op Pinksterdag, dat hij ook in deze tijd of in de komende tijd nog vele Joden tot bekering zal brengen. Maar als we dit hoofdstuk lezen, dan gaat het over meer dan alleen die aardse stad. Dan klinkt daarin door, die aardse stad Jeruzalem, dat is een beeld van een veel groter werk dat God zal doen. De geestelijke Jeruzalem. De hele kerk van God. Als je dat in het Nieuwe Testament terug wil lezen, kun je dat bijvoorbeeld zien in Galaten 4. Dat het geestelijke Jeruzalem een vervulling is van het aardse Jeruzalem. De kerk van de Heere, waar hij werkt en waar hij woont. Maar die kerk van de Heere, die is inmiddels wereldwijd. Die is nog steeds niet zo heerlijk als ze moet zijn. En dan zegt de Heere, het is meer dan dat. Het zal niet blijven steken in de kerk hier, in de verdrukking, in de strijd en in de verdeeldheid en in de halfslachtigheid. De vervulling is nog groter, nog heerlijker. En dan kunnen we dus denken aan de eeuwige heerlijkheid. En dat het gaat over het eeuwige, dat zien we aan vers 21 bijvoorbeeld. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. En dus niet maar voor 1000 jaar, voor een beperkte tijd, maar voor de eeuwigheid. Die stad, dat nieuwe Jeruzalem, waar God zijn belofte aangeeft, die zal nooit meer verwoest worden. Zullen nooit meer mensen uit verbannen worden. Zullen nooit meer mensen uit wegvallen. Een eeuwige stad. Die is eeuwig. Waarom? Omdat God eeuwig is. Het is een stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God is. En dat fundament en de bouwmeester en de architect, dat is God zelf. Maar nu zegt deze psalm hier, dit hoofdstuk, het is nog meer. Niet alleen is het zo dat God haar bouwt en dan zich terugtrekt. Maar het is zo dat God zelf daar woont. En dat hij zorgt dat die stad een heerlijke stad is. Dus hij is het fundament, de vastheid van die stad. Hij is de bouwmeester van die stad. Maar hij is ook, staat hier, de heerlijkheid van die stad. Het licht van die stad. De vreugde. Dat nieuwe Jeruzalem, daar zal het altijd licht zijn. Want daar zal God altijd zijn. Die niet kan worden. En God, die is in zichzelf eeuwig. Hij zegt, ik de Heere, word niet veranderd. Er zal nooit een tijd zijn dat de Heere verflauwt. Die wetenschappers die zeggen het van de zon. Dat is natuurlijk verder een zinloze speculatie. Maar die zeggen van de zon, die zal misschien nog 4 miljard jaar kunnen branden. En dan is de zon op. Maar dat is met God niet zo. Met eerbied bedoeld, als wij 4 miljard jaar verder zijn, dan is God nog even heerlijk als hij altijd geweest is. Even licht. En dan geldt ook nog steeds wat de Jacobus zegt, dat er in God geen duisternis is, geen spoortje van duisternis. En God is zo zuiver. Hier op aarde, ik denk dat iedereen wel bepaalde mensen kent. Hij zegt, nou, daar heb ik waardering voor. Dat zijn mensen, daar kijk je soms tegenop. Die hebben een goed karakter. Die hebben bijzondere eigenschappen. Die kennen veel genade. Maar er zijn altijd momenten dat je erin teleurgesteld raakt. Dan denk ik, hè. Dat viel hij me toch tegen. Ik had niet gedacht dat hij die eigenschap ook had. Elk mens valt op zijn tijd tegen. God niet. God is zo zuiver. Geen spoortje van zonde. Geen spoortje van liefdeloosheid. En Johannes zegt, God is liefde. Hij is één en al liefde. En het grote wonder is nu dat hier staat, die God, die zal het licht zijn voor zijn kerk. Tot in alle eeuwigheid. God zelf zal haar een licht zijn. Tot een eeuwig licht. Dus voor u staat er. Voor u. Die het nu al bij God gezocht heeft. Die gevlucht is voor de duisternis. Van zichzelf en van de duivel en van de zonde. Als je nou je het leven bij hem ging zoeken. Nou zegt de Heer, dan zul je het ook bij mij vinden. En dan zul je het voor altijd bij me krijgen. En er komt een tijd, dan hoef je er nooit meer van gescheiden te zijn. Zoals het net zong, en zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Dat zal wat zijn. Als je leven mag, altijd in Gods liefde. Dat je nooit meer een seconde twijfelt aan de liefde. Dat je nooit meer een seconde afhaakt van zijn liefde. Maar dat je die liefde altijd mag ontvangen en beantwoorden. Dat je God in het hart mag kijken. En nooit meer uit het zicht verliest. Dat zal wat zijn. Als hij je vreugde, je volle vreugde is. En dat je niet meer het zoekt bij dingen die uiteindelijk je niks kunnen bieden. Wat zo snel gaat. En Jesaja 55 zegt dat. Waarom weegt gij uw geld uit voor hetgeen geen brood is? Uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Waar we zo druk mee kunnen zijn. Denk je, als ik dit maar heb, als ik dat maar bereik, als ik daar maar ben, dan ben ik gelukkig. Je probeert het, maar je werd niet gelukkig. Je bent zo vaak teleurgesteld. In jezelf. In je naaste. In de dingen van de wereld. Maar in God zul je nooit teleurgesteld raken. En dan zul je nooit ongelukkig meer worden. Hij zal een licht zijn. En daarom is er geen zon meer nodig, staat er. Dat wil zeggen, daarom heb je geen hulpmiddelen meer nodig. Er zijn dan nog wel schepselen, er zijn medemensen, er is de vernieuwde schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop God zijn schepping herstelt, dat is er allemaal. Maar dat is niet meer nodig om gelukkig te zijn, omdat God daar zo dichtbij is. En als dat daar zal zijn, dan zal God er ook nu al iets van laten merken. Dat geeft hij ook in het avondmaal. Er kunnen de momenten zijn om zo te zeggen dat je hier ook al de zon niet nodig hebt. Omdat je ziet, er is niets te vergelijken met de liefde van Christus. En de liefde van Christus die weegt op tegen alle verlies, tegen alle moeite van deze wereld. Je wordt er bovenuit getild en tot op zekere hoogte van losgemaakt. Zoals Psalm 73 het zingt. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. De lichtbron. In tweede plaats, de lichtglans. Nu staat er hier dat niet alleen de zon niet meer nodig is, maar ook de maan niet. Maar waarvoor is de maan eigenlijk nodig? Nou, je zou kunnen zeggen, de maan is nodig om 's nachts iets te kunnen zien. Maar het gebeurt vaak genoeg dat er geen maan is. Als het nieuwe maan is. Gisteravond liep ik buiten en er was geen maan te zien. Dus je had aan de maan niks. Maar ook als het bewolkt is. Dan kan het volle maan zijn, maar als het bewolkt is, dan zie je ook geen maan. In dat opzicht kun je zeggen, de maan heb je niet strikt nodig. We kunnen beter zonder de maan dan zonder de zon. En als het echt volle maan is, dan kun je bij de maan nog lezen. Maar meestal niet. Dus de maan is niet echt nodig voor het licht. Of tegen depressie. Of helpt de maan niet. Waarvoor is nou de maan nodig? Of laat ik het zeggen, wat kunnen we aan de maan hebben? De maan is een herinnering aan de zon. Elke keer als de maan opkomt, dan weet je, de zon schijnt toch. Ik zie de zon niet, die is ondergegaan, die is aan de andere kant van de aarde. Maar de zon schijnt wel, kijk maar, de maan. Elke keer als je de maan ziet, dan is dat een teken dat de zon er is, ook al zie je hem niet. De maan is een reflector. Al het licht dat wij van de maan zien, komt van de zon. De maan heeft geen licht van zichzelf. Maar al het licht dat van de maan naar ons toe komt, dat is bij de zon vandaan gekomen en dat weer schijnt. En daarom staat hier in vers 19, tot een glans zal u de maan niet lichten. Een glans. Een afglans. Dus je hebt dan de maan niet meer nodig als een herinnering, als een weerspiegeling van de zon. Waarom niet? Omdat er een andere afglans is. Er is dan een afglans van God. Dat begint ook al hier. Ik had vanmorgen in verband met het avondmaal geen gelegenheid om stil te staan bij het derde vers. Maar daar staat, koningen zullen tot uw licht gaan. Of heidenen zullen tot uw licht gaan. En koningen tot de glans die u is opgegaan. Uw licht, dat is uw God. Dus dan staat er ook, belangrijke mensen, net als de wijzen uit het oosten en anderen, die zullen gaan tot diezelfde God die je hebt leren kennen. Maar dan staat er ook tot de glans die u is opgegaan. Dat betekent de weerspiegeling van God. Gods kinderen, die zullen het licht van Gods genade weerspiegelen. En dan zullen heidenen, koningen zelfs, daar iets van zien. En dan zeggen ze, hey, ik zie in jou iets, dat tref ik in de wereld niet. Zoals Zacharia 8 dat ook zegt. Dat heidenen zullen komen tot een Joodse man en zullen zeggen, wij zullen met u gaan, want we hebben gezien dat God met u is. Wij zien in je leven iets van God. Dan zou je dus kunnen zeggen, een kind van God, die is zoiets als een maan van God. Mensen die van God niet weten. Voor wie de zon, kun je dus zeggen, achter de horizon is. Die zien dan toch iets van God in het leven van Gods kerk. De kerk van God, kind van God, is als de maan van God. Nou, nu zegt dit gedeelte, dat beeld van de maan is dan ook niet meer nodig. Want dat beeld van de maan zal dan volmaakt zijn. In de kerk. Hier op aarde, daar is het toch zo dat er regelmatig een maansverduistering is. Een maansverduistering, dan zit de wereld tussen de maan en de zon in. Dan zou er volle maan moeten zijn, maar er komt bijna geen glans van de maan omdat de wereld ertussenin zit. Zo is er ook vaak een maansverduistering in geestelijke zin. Dat christenen, kerken helemaal niet zo helder schijnen. Ze tonen helemaal niet zoveel van God. De wereld zit ertussen. Maar dat gaat voorbij. Er staat immers in vers 19. De Heer zal u wezen tot een eeuwig licht. En uw God tot uw zieligheid. Dus dat eerste deel. De Heer zal u wezen tot een eeuwig licht. Dat is wat we net besproken. God zal als de geestelijke zon zijn. Van wie altijd het licht, de vreugde, de liefde, de heiligheid ontvangen. Maar dan ook uw God tot uw zieligheid. En daar ligt dus het beeld van de maan. Die zieligheid, dat wordt op andere plaatsen ook wel vertaald als de begeerlijkheid. De schoonheid. Je kunt het zeggen als de aankleding. Wat maakt de kerk wat maakt een kind van God nu mooi? Dat is God. De genade. Rechtvaardigheid. De heiligheid van God. Daarmee moeten wij ons versieren. Niet met, zegt Petrus dan, niet met goud en zilver en kostbare kleding. Dat is allemaal tijdelijk en dat is zomaar schijn. Maar ons versieren met het leven met God, staat er. Nou, dat zal in de eeuwige heerlijkheid zo zijn. Dan zal de kerk versierd zijn met God zelf. Dan zullen alle gelovigen schijnen als een volle maan. Als je dan naar een kind van God kijkt, dan zie je altijd de heerlijkheid van God eraf. Dat kan dan niet missen. In de hemel, daar zal iedere gelovige een volle reflectie zijn, een volle weerspiegeling van de heerlijkheid van God. Verlang je daar wel eens naar? Als je daar nog nooit naar verlangt, dan kon je eigenlijk ook niet aan de tafel zitten. Maar als je nou wel naar verlangt, heeft hij dat aan de tafel ook bevestigd. Maar vanuit het woord wordt het ook nog meer op je hart gedrukt. Er komt een tijd dat je echt een volle weerspiegeling zult zijn van Christus. En dan zul je het niet alleen zelf zien, maar anderen zullen het ook aan je zien. Omdat er niets meer tussen zit. Er zit geen wereld meer tussen. Er zit geen ongeloof meer tussen. Er zit geen onwilligheid meer tussen. Er is geen afdwalend hart meer. Er is een volmaakte liefde van twee kanten. En Gods liefde die naar je toe komt. En de liefde van God die van je uitgaat. Er is een volmaakte heerlijkheid. Gods heerlijkheid die naar je toe komt. En de heerlijkheid van God die van je afstraalt. En waarvoor eigenlijk? Openbaring 21 nog een keer. Nieuw Jeruzalem staat er als een bruid die voor haar man versierd is. Bruid die voor de man versierd is. En daar kun je dus denken aan een beeld wat op een vergelijkbare manier ook in het Oude Oosten gebeurde. Dat een bruidegom zijn vrouw gaat ophalen. Dan staat ze aan de deur en ze heeft een trouwjurk aan. En bij het kopen van die trouwjurk heeft ze voortdurend gedacht: ik wil een trouwjurk die hij mooi vindt. Trouwjurk waarmee hij mij mooi vindt. Waardoor hij blij wordt van me. Dat hij de ene dag als het ware wel naar me zou kunnen kijken. Omdat ik die jurk speciaal voor hem heb aangetrokken. En dan dat eerste moment, dat kan natuurlijk ook heel teleurstellend zijn. Omdat dat er iets misging. Maar dat kan een heel mooi moment zijn. Mijn bruid. Wat zie ik je graag. Zo zal de Heer het zeggen. Mijn bruid. Mijn kerk. Wat zie ik je graag. Nu kun je wel eens denken. Wat zal de Heer in me teleurgesteld zijn. Wat moet de Heer eigenlijk met mij beginnen. Maar in de hemel. Dan is dat voor altijd voorbij. Dan zal de hemelse bruidegom nooit meer één ogenblik denken: waarom doet mijn kind dit? Waarom doet hij dat? Hij zal zich verblijden in zijn kerk, omdat die kerk helemaal bij hem past. Een gemeente zonder vlek, zonder rempel of iets dergelijks. Maar heilig. En liefdevol voor God. Ook daarvan geldt, dat begint nu. Ten diepste kun je zeggen, dat is nu al zo. Als God naar zijn kind kijkt. Aan de ene kant ziet hij alle gebreken. Alle zonden die er in je zijn. Waar andere mensen niet eens van weten. Maar soms zelf niet eens van weet. Je kunt je verstoppen voor je eigen lelijkheid soms. God ziet alles. Hij doorgrondt je hart. Hij kent je gedachten, alle motieven. Alles waar jij zo aan gewend bent. Je zou kunnen zeggen, daar wendt God me nooit aan. Al die lelijkheid. Maar de andere kant is, dat hij naar zijn kinderen kijkt door Christus. Dat hij zegt, hoeveel zonde je ook gedaan hebt, ik zie het niet meer, want ik zie Jezus Christus. Ik zie hem, die zo volmaakt is, die zo heerlijk is. En daarom kan hij naar zijn kinderen kijken met vreugde. Daarom kan hij zich in de zijne verblijden. Omdat kind van God zich in God verblijdt, kan God zich in zijn kind verblijden. Hij ziet zijn eigen. Dat begint nu al. En dat mag ook je vertroosting zijn in alle aanvechting, in alle schuldbesef, in het aangevochten geweten. Dat je mag zeggen, en toch, nochtans, zal mijn God zich in mij verblijden. Hij heeft mij aangezien, niet om iets in mij, maar vanwege zijn grote genade. Mag nu al je vertroosting zijn. En tegelijk blijft het zo, het is alles gebrekkig. En nogmaals, er is zo vaak maansverduistering in je leven. Maar er komt een tijd dat alle vlekken, alle lelijkheid weg is. Dat de bruid van Christus volkomen sierlijk zal zijn. En die sierlijkheid is God zelf. Dat is het tweede. De lichtglans. Als derde, het lichteffect. Wat betekent dat nou? Wat is nou de uitwerking daarvan? Dat leven waarin God als de zon is. En waar de gelovige als de volle maan is. Waar heel de hemel vol zal zijn van heerlijkheid. Hoe ziet het daar dan uit? We zouden er natuurlijk een heleboel van kunnen zeggen. En we kunnen er nog veel meer niet van zeggen. We kunnen er natuurlijk ook ons weer zo weinig bij voorstellen. Maar iets daarvan benoemt onze tekst. En dat komt dan nu naar voren. De dagen uw treuring zullen een einde nemen. Dat is de vrucht. De dagen van uw treuring zullen een einde nemen. Of zoals Openbaring 21 het zegt, in het vierde vers. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog gemoeite zal meer zijn. Want de eerste dingen, dus die dingen van dit leven, van dit oude leven, die zijn weggegaan. Geen treuring meer. Geen enkel verdriet meer. Zijn er geen verdrietige herinneringen dan? Als je daar mag zijn waar Christus is. Waar hij belooft dat er geen tranen meer zijn. Die herinneringen dan? Zou je daar niets meer herinneren van deze wereld? Zou je daar die zo moeilijke omstandigheden, dat verlies, niet meer herinneren? Zou je niet meer weten van een geliefde die de Heer Jezus niet kende? En die buiten hem verloren is gegaan. Zou je dat niet meer weten? Ik denk niet dat dat de zaak is. Ik geloof niet dat God de herinnering uitwist. Want dan zouden wij onszelf niet meer zijn. En hoe zou je nou diegene kunnen zijn die God je gemaakt heeft zonder herinnering? Met nul geheugen. Dat bestaat niet. Maar dat staat hier ook niet. Er staat niet, er zal geen herinnering meer zijn. Maar er zullen geen tranen meer zijn. Geen verdriet. Geen spoortje daarvan. Vreugde. Louter vreugde. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan als je hier moet zeggen, er is zoveel verdriet. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Hoe kan dan de hemel zonder verdriet zijn? Die woorden die hier staan, de dagen uw treuring zullen een einde nemen. Dat zou je ook zo kunnen vertalen. Ze zullen voleind zijn of ze zullen volkomen zijn. De dagen van uw treuring zullen dan tot hun einde komen, tot hun doel komen. De Heer heeft dus gezegd, dit leven dat getekend is door de zonde, daar is verdriet. En dat kan zich opstapelen. Het kan voortgaan. Maar het gaat ergens naartoe. Al die tranen, die hebben een doel. En die brengt God tot dat einde. En dan komt er een dag, dan zal hij zeggen, tot zover. Hier moet je naartoe. Psalm 56 zegt, mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. Op een dag zegt de Heere, nu is die fles vol. Al die tranen, die zijn niet voor niets geweest. Niet dat wij altijd kunnen bekijken hier op aarde, waarom? Dan zijn er bij Gods kinderen soms tot de laatste dag toe zoveel waarom vragen. Die worden niet altijd hier beantwoord. Maar het geloof zegt, ze zijn niet voor niets. En al weet ik het niet en al kan niemand mijn waarom vragen beantwoorden, God weet het. God gaat daarmee naar zijn eigen bestemming. En op een dag zal hij zeggen, de dagen van je treuring, die zijn afgerond. Je bent aangekomen waar je moest aankomen. Zoals Romeinen 8 het zegt. Romeinen 8 vers 28. Wij weten. Echt niet, wij snappen, wij begrijpen. Maar wij weten, in het geloof weten wij, dat degene die God lief hebben, alle dingen zullen medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat laatste zegt daar de apostel erbij. Want hij zegt, daarin ligt het nou vast. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, dat betekent dat God ze van meet af aan gezien heeft en geleid heeft. En dat hij ook precies weet hoe hij ze moet leiden. Er gaat niets buiten God om. Al die dagen, dat kunnen er zoveel zijn vanuit dit leven gezien. Maar dat is geen eindeloosheid. Al die dagen hebben een einde. En dan komt er een eeuwige heerlijkheid zonder einde. Dan zijn de tranen weg. Ja, maar nog een keer, hoe kan dat dan? Met die herinneringen. Omdat je dan vanuit het einde mag zien waar het toe diende. Hoe God daardoorheen gewerkt heeft. Dat alles komt te staan in het licht van God. Kan alleen dan, als je een vol licht hebt op hem. Want zo staat het er toch. Het is niet de hemel die dat doet. En dat is misschien wel het beeld dat je me zo hebt. Hè? Dan denk je, ja nu, deze wereld is wat ongelukkig. Maar de hemel is een fijne plaats. Daar gebeuren geen ongelukken meer. Er is geen ziekte meer. Daar sterft niemand meer. En daarom ben je daar niet meer verdrietig. Als dat alles was, dan konden nooit de tranen van het verleden voorbij zijn. Maar dat is dus niet alles. De hemel is niet heerlijk, omdat er geen ongelukken meer gebeuren, geen ziektes meer zijn. Maar omdat God daar alles en in alles is. Omdat Hij de heerlijkheid is. Omdat Hij het eeuwige licht is. En dan wordt alles, alles gezien in het licht van zijn goedheid. Van zijn wijsheid, van zijn volheid, van zijn volmaaktheid. En dat zet heel dat aardse bestaan in een ander licht. Dus als je zegt, ja, ik begrijp dingen van God niet. Dat zal zo blijven in dit leven. Omdat wij nu God nog maar zo ten dele kennen. Omdat het zicht op God nog zo verduisterd is. Wij zien door een spiegel, staat er, verduisterde, wazige spiegel. Maar dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Wat zal dat zijn? Als je zonder onderbreken bij hem mag zien. En dat hij dat heldere licht werpt op je ziel. En op heel je bestaan. Daar is geen ruimte meer voor tranen. Daar is enkel vreugde in hem. Daar is geen ruimte meer voor zonde. Geen ruimte meer om hem te vergeten. Dat ze zo volkomen op hem gericht zijn. En hoe zalig is dat? Als je niet meer de zonde zoekt. Niet meer door de duivel vastgegrepen wordt. Maar volkomen op hem gericht zult zijn. Het kan wel alleen beginnen. Als je hier op hem gericht gaat worden. En je kunt niet denken dat je in de hemel zal komen. Als je het hier niet uitmaakt wie God is. Ja, er zijn mensen die God niet zoeken. Die denken dat ze op aarde wel zonder God kunnen leven. En dan toch erop rekenen dat ze ook in de hemel komen. Omdat ze eigenlijk best wel vriendelijk zijn. Maar wat kun je in de hemel ooit vinden? Als je hier God negeert. Als je God niet lief hebt. Dan pas je niet in de hemel. Als je nu je geluk nog buiten God zoekt. Als je nu je zonde nog liever hebt dan de Heer Jezus. En als het zo blijft, dan sta je er buiten. Dan kunnen die woorden nooit waar worden. Hier staat het, ter dagen van hun treuring, die zullen een einde hebben. Maar de Heer Jezus zegt, buiten het geloof en buiten bekering, dan is daar een andere plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Daar gaat het verdriet nooit over. Die kant is er ook. Er is ook een plaats waar alleen nog maar verdriet is. En berouw. En angst. En hatelijkheid. De buitenste duisternis. De duisternis waarvan we zouden zeggen, ja maar wie past daar nou? We zijn toch allemaal veel te goed voor de hel. Vriendelijke mensen, wat moet dit nou in de hel doen? Maar als je nou eerlijk bent, je hebt de duisternis lief. Omdat je God niet lief hebt. Omdat je God aan de kant schuift. Je hebt de duisternis lief, omdat je de zonde zo lief hebt. Je hebt de duisternis lief, omdat je de duivel volgt. Dan is het echt zo. Dan is de hel de plaats waar je past. Die past bij het zoeken van je hart. Is een plaats waar alleen verdriet overblijft. En als je buiten de Heer Jezus leeft, dan ben je daarnaar onderweg. Moet je zo doorgaan? En misschien dacht je vanmorgen wel, jij kan niet aan het avondmaal. Mag. Ja, ik wist er niet zoveel aan. Maar als het echt waar is, hè. Als het echt waar is dat je niet aan het avondmaal kon. Als het zo blijft, kun je niet naar de hemel. Als je nu de Heer Jezus niet lief hebt, dan kun je straks niet bij hem zijn. Er is geen tussenweg. Er is niet ergens een plaatsje voor mensen die dan wel de Heer Jezus niet kennen, maar verder eigenlijk best wel aardig zijn en best wel goed meegedaan hebben. En die dan, nou ja, misschien wel niet de volle heerlijkheid krijgen, maar toch ook, nou ja, ook wel een beetje gezellig. Dat is er niet. Er zijn twee plaatsen. Of van vreugde, van volle vreugde in hem. Of de plaats zonder vreugde. Omdat hij zich daar teruggetrokken heeft. En je kunt weten wanneer je op weg bent. Weer buiten hem zoeken. Die zullen verloren gaan. Maar aan de andere kant. Weer buiten hem niet meer kunnen vinden. Wie het mogen en moeten zeggen. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen. In uw huis uw naam verhogen. Die zullen daar komen. Waar Christus zal zijn. Alles en in alle. Dan zul je komen op die plaats. Waar geen verdriet meer zal zijn. Maar vreugde. En heerlijkheid. In hem. Amen.